onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 93 het eerste vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, om God met heerlijkheid, bevestig de aard en houd door zijn hand, dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Het eerste van 93. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord lezen wij 1 Samuel 2, de versen 1 tot en met 11. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het zesde van Psalm 77. Zal God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Maar God zal verandering geven, de Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Wij noemden u 1 Samuel 2 vers 1 tot 11, de 12 artikelen en het zesde van 77.
Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt van vreugde op in den Heere, mijn hoorn is verhoogd in den Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen gelijk onze God. Maak het niet te veel, dat Gij hoog zou spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan, want de Heer is een God der wetenschappen, en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken, en die struikelden zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer, totdat de onvruchtbaren zeven heeft gebaard, en die veel kinderen had, krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend, hij doet de rellen nederdalen, en hij doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk, hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof, en de nooddruftige verhoogt hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen den stoel der ere doet beërven, want de grondvesten der aardrijks zijn des Heren, en hij heeft de wereld erop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want de man vermag niet door kracht. Die met de Heren twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn zijns gezalfde verhogen. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis, maar de jongeling was de Heere dienende voor het aanschijn van de priester Eli. En ieder spreekt in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 10. En dat beleiden wij met de kerk van de reformatie. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover het belijden van de kerk. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, we naderen voor uw heilig aangezicht, omdat wij diep en steil afhankelijk zijn van uw zegen. van uw hulp en uw bijstand. En u hebt beloofd dat gij ons die niet zou onthouden, zelfs wanneer wij het allerminst verwachten. U kunt het ook echt niet doen om onzentwil, want u weet wie wij zijn in onszelf. Laat ons toch niet los, o Heere. Geef ons niet over aan ons boos en zondig hart. Was en reinig ons gemoed van al onze vuile zonden, in en door het dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die immers een volkomen offer heeft gebracht voor uw aangezicht en die volkomen aan uw recht heeft voldaan, al uw deugden heeft opgeluisterd, waardoor u een barmhartig en een genadig God bent geworden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom wilt u ons toch in hem aanzien als we tot u naderen in het gebed. En dan weet u dat wij een teer en een gevoelig onderwerp hopen te behandelen als we zondag 10 zullen overdenken. Want ieder mens heeft zowel zijn eigen gedachten, want wij zijn erbij opgevoed dat u alle dingen leidt in ons leven en dat u alles regeert. Maar wat kunnen we het er soms moeilijk mee hebben wanneer u bepaalde wegen met ons houdt die we niet begrijpen. Donkere, duistere wegen, raadsels. En Heere, daarom bidden we van u of gij ons wilt helpen om daar onderwijs en leiding in te geven vanuit uw woord. En Heere, wij bidden u of gij ook de troost wilt laten zien voor uw volk als het gaat over de voorzienigheid Gods, dat het u niet uit de hand loopt en dat u zelfs alles doet medewerken ten goede. Degene die naar uw voornemen geroepen zijn, degene die u lief hebben. En wij bidden u of gij ook dat wilt laten zien. En dat uw goddelijke voorzienigheid ook in het midden der gemeente tot dienstbaar mag zijn, tot bekering van zondaren, maar ook tot vertroosting van uw volk en kinderen. Dat laatste, dat is wel zeker. Dat eerste, ach, daarin zijn wij zo afhankelijk van uw welbehagen. We hebben immers niets verdiend, maar wij smeken het u of gij dat ook wilt doen. Och Heere, u wordt toch van het geven niet armer en van het inhouden niet rijker. Daarom pleiten we op uw vaderlijk meedogen of gij nog aan onze gemeente wilt gedenken. En wij bidden u of gij daartoe alle middelen wilt zegenen. De middelen van de prediking, catechisatie, vereniging, zondagsschool, huisbezoek, de opvoeding aan onze kinderen, het onderwijs dat ze krijgen op de scholen. Hoe vaak worden ze niet met uw woord geconfronteerd? We zijn er als het ware van doordrenkt. Heere, laat het voor ons niet gewoon zijn. En laat het zaad dat gestrooid is op de akkers van onze harten toch tot ontkieming komen. Daarom bidden we van u. Maak van ons hart een door u wel toebereide akker. Wij bidden u of gij ons wil helpen als we het moeilijk hebben om onze kinderen op te voeden in deze wereld waar zoveel op en af komt. In het bijzonder bidden we dat voor degenen die er alleen voor staan, wil ze sterken daarin, opdat ze mogen ervaren dat gij naast hen wilt staan. Geef dat er biddende moeders en biddende vaders in ons midden zullen zijn, die trachten zelf in de vreze des Heren te leven, om zo tot een voorbeeld te mogen zijn voor onze kinderen. Dan dragen we ook de alleenstaanden in u op, die ook zo graag een levenspartner zouden willen ontvangen. We bidden u voor hen of gij nog iemand op hun weg wil plaatsen. En als het niet zo is, dat zij dan ook letten op uw voorzienigheid Gods en dat ze toch u aan hun zijde mogen krijgen. We dragen allen aan u op die zo graag kinderen willen ontvangen, maar het tot nu toe nog niet hebben gekregen, de worsteling die ze daarmee hebben, dat ze onderwijs mogen ontvangen, juist ook omdat we deze geschiedenis van Hanna gebruiken ter illustratie voor de voorzienigheid Gods. En help ze en geef ze sterkte en kracht. Denk aan hen die een zorgenkind aan hun hoede hebben toevertrouwd gekregen. Och, wilt gij ze sterken en leidzaamheid geven en leren wat het is om te pleiten op uw verbondsbelofte, betekend en verzegeld aan hun voorhoofd. Heere, gedenk zo degene die op een andere wijze zorgen hebben omtrent hun kinderen, kinderen die niet meer naar de kerk gaan. We bidden u of gij ze toch te sterk wil worden en terug wil brengen. O Heere, gedenk toch aan uw verbond en wilt u alle pogingen die gedaan worden om met hen in contact te komen of met hen in contact te blijven zegenen. U bent toch een almachtig God. Denk nog eens in gena aan deze afgedwaalde zonen en dochteren. Heere, wij bidden u of gij met ons land en volk wil zijn, nu ook de verkiezingen achter de rug zijn, en wij bidden u, geef toch dat er spoedig weer een nieuw kabinet gevormd kan worden. En wij bidden u of gij ook met onze overheid wil zijn, of u haar wil zegenen, ons ten goede. We bidden u voor hen die uw getuigenis willen laten horen. Doe ze getrouw op hun posten zijn. Gedenk zo deze wereld. We bidden u in het bijzonder voor die delen in de wereld waar grote hongersnood is. Ontfermt u zich over die delen en doe het daar toch regenen, Heere. En wilt u alle hulp die aangewend wordt zegenen. Gedenk de gebieden waar oorlog en spanning is. Geef toch dat er vrede mag komen. We bidden u in het bijzonder ook voor uw volk Israël, of u haar wil beschermen, maar bovenal wil bekeren tot u. Gedenk uw vervolgde en verdrukte kerk. Troost hen toch met uw nabijheid. En doe hen het toch standvastig zijn en sterk ze, opdat zij mogen ervaren dat ze juist daar ook vruchtbaar zijn. Heere, gedenk zo ook in het bijzonder broeder van Luttinghuizen, die aanstaande woensdag examen moet doen voor de klasses Dordrecht. Wilt u hem daarbij helpen? Zegen ook zijn werk op de evangelisatiepost in Gent. Wilt gij vrucht geven op dat werk, zodat er nog velen getrokken mogen worden uit die grote stad, waar zo weinig mensen zijn die u de Heere vrezen. Wij bidden u, sta toch op, ook over ons Nederland, opdat ook het werk der evangelisatie gezegend zal worden, opdat uw kerk nog een licht op een kandelaar zal zijn. Sterk uw dienstknechten om te volharden in hun arbeid en bescherm ze toch tegen de aanvallen van de boze, ook onze kerken. Wilt u onze kerken toch bewaren bij pand dat hun toebetrouwd is, maar ook alle andere kerken in Nederland. Heere, sta ook over onze gemeente op en bescherm onze gemeente tegen de wereldgelijkvormigheid. En geef toch de tere vrezen des Heren een biddend leven met u de Heere. En dat om Jezus wil. Amen. Zingen we ter voorbereiding Psalm 121, vers 1, 2, 3 en 4. De Heere zegene u en uw gaven. 1, 2, 3 en 4 van Psalm 121. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 7e vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Het 7e vers van 89 na het amen van de prediking. Gemeente, vanmiddag is een belangrijk aspect van het ware troostleven aan de beurt. Zondag 1, dat ware troostleven wordt daar omschreven, nietwaar? Zondag 1, wat is je enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Het antwoord, dat is een van God geslepen diamant. Zoals we dat gekregen hebben van onze opstellers van de Heidelberger Catechismus. En dan gaat het mij om dat stukje dat er dan staat. Dat hij mij al zo bewaart dat zonder de wil des hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. En dat wordt in zondag 10 eigenlijk behandeld. Als we luisteren naar het geloof in Gods voorzienigheid. En we willen dat ook illustreren aan de hand van Hanna's geloof in Gods voorzienigheid. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst bij het belijden van Gods voorzienigheid. En ten tweede het leven uit Gods voorzienigheid. Dus het geloof in Gods voorzienigheid. Het belijden, dat is dan vraag en antwoord 27. En het leven uit Gods voorzienigheid, dat is vraag en antwoord 28. Uiteraard sluit zondag 10 nauw aan bij zondag 9, omdat in beide zondagen het vaderschap van God aan de orde is. We hebben dat de vorige keer gedaan vanuit Psalm 103, vers 13. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, alzo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Teer was de belijdenis ook van de leerling, die immers mocht zeggen dat hij, dat is God de Vader, om zijn zoons Christus wil mijn God en Vader is. En dat hij zorgt als een almachtig God en als een getrouw Vader. En nu gaat het erover, hoe doet hij dat dan? Nu, dat doet hij door zijn voorzienigheid. In zondag 9 kwam dat ook al ter sprake, toen heb ik dat laten liggen. En dat willen we dan nu verder ontvouwen, dus door de voorzienigheid Gods. Als u thuis een concordantie zou hebben en u zou het woord voorzienigheid opzoeken, dan zou u dat tevergeefs doen, want het woord zelf staat niet in de Bijbel. Wel het woordje voorzien, zoals Abraham dat zegt tegen Isaac. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Hij heeft al vooruitgekeken. Hij heeft er al voor gezorgd, betekent dat. Maar het woord voorzienigheid zelf, dat staat niet in de Bijbel, maar wel de zaak. Heel de Bijbel is er vol van, gemeente. Dat God alles al weet van een mens. Dat God goed is, zelfs aan alle mensen over heel de wereld, zoals hij ons draagt, spaart en verzorgt door zijn voorzienigheid. Onze catechismus geeft een prachtige definitie van de voorzienigheid in vraag en antwoord 27. Het is immers de almachtige en de alomtegenwoordige kracht Gods. Dus jongens en meisjes, waar je ook bent, daar is ook Gods voorzienigheid. Daar is Gods almacht, daar is God zelf aanwezig. Zul je dat onthouden? En in zijn algemene voorzienigheid zorgt hij voor alle mensen. En echt, hij luistert ook naar het zuchten van mensen. Dat mag je dus ook meenemen uit de kerk, jonge mensen. Als je ergens mee loopt, of u in uw gezin, of op het werk, als er spanningen zijn, dat God overal van af weet en dat Hij ook alles regeert. Onze catechismus die zegt dat ook immers. Alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt en regeert. Hij gaat over loof en over gras. Over regen en over droogte. Over vruchtbare en onvruchtbare jaren. Over spijzen en over drank. Over gezondheid en over ziekte. Over rijkdom en over armoede. Alle dingen. Alle dingen. Dat hij ook echt hoort naar iemand die ook onbekeerd is. Daar vinden we een treffend voorbeeld van in de Bijbel. Namelijk in Genesis 21. U kent die geschiedenis wel. Sara die krijgt Isaac en ja, dan gaat Ismaël Isaac plagen. Dan is Ismaël een jongen van 17 jaar oud en dan wil Sara hebben dat Abraham Hagar en Isaac wegstuurt. Nou, dan gaan ze met z'n twee de woestijn in. En dan op een gegeven moment, dan lezen wij, ik lees het u voor, en als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. Daar ligt een jongen van 17 jaar oud te sterven. En zij ging, Hagar, en zette zich tegenover, afgaande zover als die met de boog schieten, want zij zeiden dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En dan staat er zo kostelijk. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar: wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op. Houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En dan zie je de voorzienigheid Gods. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. Dus hier zien wij een voorbeeld van Gods algemene voorzienigheid. Hij hoorde de stem van de jongen, dat zuchten, dat roepen, dat kreunen. Zo mogen we ook aankijken van wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Misschien hebben we er wel moeite mee, dat je zegt grote delen van Afrika waar ontzettende droogte heerst en honger heerst. Ziet God dat dan niet? Hoort God dat dan niet? Dat hoort God wel. En God die kan op zijn tijd daar verandering in geven. Dat is ook onze verzuchting als het goed is, als we zulke dingen horen. God regeert, God onderhoudt alle dingen. God regeert ook met zijn oordelen in het algemeen. En wij zijn erbij opgevoed, gemeente, om daarop te letten. Ik hoor het dikwijls ook in de gemeente van, ja dominee, dat zal wel dan zo moeten zijn. En daarin beleidt iemand dat hij of zij gelooft dat God alle dingen leidt. Die is op mijn weg geplaatst. Of de Heere opende de weg naar die baan bijvoorbeeld. Of dat meisje dat ik kreeg. Of ja, die ziekte die op mijn weg geplaatst werd. En dat medicijn dat me aangereikt werd. En dat ik toen echt ook kreeg te geloven dat de Heere dat zou zegenen. Dat mogen we positief duiden. En dat weten we ook wel, daar zijn we ook bij opgevoed, dat die algemene voorzienigheid niet direct zaligmakend is. Dat is niet een bewijs dat wij daarom ook straks voor eeuwig zalig zullen worden. Ismaël is toch degene geweest die de belofte van het genadeverbond niet heeft ontvangen. Dat weten we. Maar hij kan nooit zeggen dat God geen bemoeienissen met hem heeft gehad. En daarom als u dat ook in uw leven, in uw gezinsleven merkt, dat God bemoeienissen met u heeft, dan heeft God daar wel wat mee te zeggen. Dan wil God daarmee zeggen van, let er nou op dat ik meer dan ene zegen heb. Als God in een algemene nood zo wonderlijk voorziet in je leven, dat je dan daarmee verder gaat. Dat je daarmee naar de Heere gaat. Dat je zegt, Heere, waarom doet u dat? Wilt u mij dat laten zien? Wilt u dit inschakelen door mij te bekeren? Gaat het daar ook in zondag 10 over? Nee, gemeente. Daar gaat het in zondag 10 niet over. In zondag 10 gaat het over de bijzondere voorzienigheid van God. In het leven des geloofs. Hoe weet u dat, dominee? Omdat er sprake is van zijn vaderlijke hand. En een leven uit de voorzienigheid Gods. In vraag en antwoord 28. En dat is een oefening om dat onderscheid te mogen zien. Het onderscheid tussen de algemene voorzienigheid Gods, wat we niet moeten verachten, en de bijzondere voorzienigheid van God, die de Heere gebruikt om zijn volk en kinderen te leiden. Om zijn volk en kinderen te oefenen in het geestelijke leven. En daarvan vinden wij een treffend voorbeeld in de Bijbel, in de geschiedenis van Hanna. In 1 Samuel 1. We zullen ook merken, gemeente, dat juist Hanna gelet heeft op de voorzienigheid Gods in haar leven. Hoe de alomtegenwoordige en de almachtige kracht Gods in haar leven zo duidelijk aanwezig is geweest. We hebben dat rijtje net opgezond, nietwaar, van loof en gras enzovoort. En Hanna die zou daar iets tussen kunnen plaatsen. Wat zou ze daartussen kunnen plaatsen? Nou, haar kinderloze tijd en haar kinderrijke jaren die ze ontvangt. Hanna kon geen kinderen krijgen. Dat was geen toeval in haar leven. Dat heeft ze ook echt beleefd als Gods hand in haar leven. Maar dat heeft ze wel beleefd als Gods vaderlijke hand in haar leven. We kunnen dat ook lezen, dat dit duidelijk Gods hand is geweest in 1 Samuel 1 vers 5. Daar lezen we, maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Anna lief, doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En dan staat er, Heere met hoofdletters, dat is de verbonds Jehovah. Dat had de Heere zo geleid in haar leven. Een moeilijkheid had hij in haar leven gebracht. Ongewild kinderloos is heel erg. Maar wat is het toch belangrijk om toch dan te mogen zien dat het je niet van mensenhanden aangedaan is. Maar hoe is dit nou voor Hanna heel bijzonder in het kader van de leiding van de Heere in haar leven, in haar geestelijk leven? Nu, geliefden, dan moeten wij dat zien als een hele zware beproeving. En dat het voor haar ook heel zwaar is geweest, Dat blijkt bijvoorbeeld uit 1 Samuel 1 vers 10. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zeide, zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. Bitterlijk bedroefd. Dat woordje bitterlijk, dat betekent altijd in de Bijbel ook dat zij de smaak van de zonde erin geproefd heeft. Wij kennen die algemene uitspraak, waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Het was voor haar een bittere beproeving, een moeilijkheid. Omdat in het algemeen immers in Israël gold dat als iemand kinderloos zou blijven, dat dan een vloek op hem of haar rustte. En dat terwijl Hanna een kind van God was. Een kind des Heeren. En hoe dikwijls zal de Satan haar daar niet mee bestreden hebben. Met die moeilijkheid. En de Satan gebruikt dan altijd weer instrumenten. En dat zijn mensen. En dat zien wij ook bij Hanna, want dit alles werd immers verzwaard doordat Elkana een tweede vrouw had. Dat was Gods bedoeling natuurlijk niet. Nou, misschien dat Elkana wel net als Abraham gedaan had. Dat hij naast Hanna, die hij lief had, een tweede vrouw nam om toch ervan verzekerd te zijn dat hij kinderen zou krijgen. Dat was natuurlijk een hele verkeerde keuze van Elkana. Met alle gevolgen van dien. En Peninna kreeg kind op kind. En ze werd gebruikt door de duivel. Om haar beproeving die God op haar weg geplaatst had, te verzwaren. En wat is het dan belangrijk om dan toch op Gods voorzienigheid te letten. Om een stapje terug te doen. En daar opmerkzaam op te zijn. En te zeggen van, wat God daar nou precies mee voor heeft, dat weet ik niet. Maar het is toch Gods voorzienigheid. Dat dit ook gebeurt. En u moet maar eens opletten wanneer dat extra zwaar werd. Dat lezen we ook in 1 Samuel 1. Wanneer zij opgingen naar het huis des Heer. 3 keer per jaar gingen ze natuurlijk voor de grote feesten naar Jeruzalem. En juist dan gebruikte Satan Peninna tijdens zo'n feest, als ze dan gezamenlijk met hun gezin daar naartoe trokken. En wat zal dat toch een zware gang zijn geweest voor Hanna. Om dan geoefend te worden in het geloof van Gods voorzienigheid in het leven. Ze werd juist tijdens die hoogtijdagen waarin Gods volk immers met vreugde naar het huis des Heren zou moeten verlangen, zo geplaagd door Peninna. Zo gekweld. Ach, jij bent een van God vervloekt. Denk je dat je een kind van God bent, dan zou dat niet gebeuren. Ze kwam er helemaal mee in de knoop, wat nou Gods bedoeling daarvan was. En uiteindelijk liep ze er zo vast mee, dat zij wegrende uit de zaal waar ze samen aan het eten waren, waar ze een dubbele portie had gekregen van elkaar, die toch op alle manieren aan haar wilde laten zien, ik heb je lief. Echt waar, Hanna, je bent voor mij echt niet minder dan Peninna. Integendeel, je bent mijn liefste. Maar het troostte haar niet. Ben ik je niet waard dan 10 zonen? Dat troostte haar niet. Ze had maar 1 ding. En dat is dat de Heere haar zou willen troosten. En waar gaat ze dan naartoe? Naar Gods huis. Kijk, en dat is de plek waar je zijn moet. Echt waar. Dan word je gedreven naar Gods huis. Om antwoord te krijgen op de vraag aangaande Gods voorzienigheid in je leven. Persoonlijke voorzienigheid. Want alleen God kan uitkomst geven in deze vragen, in deze nood. Kijk, en dan kom ik bij het onderscheid tussen de algemene voorzienigheid Gods en de bijzondere voorzienigheid Gods. Want het was voor Hanna meer dan alleen maar de algemene leiding van God in haar leven. Want wat is het bijzondere ervan? Dat blijkt uit heel de geschiedenis. Dat zij het ervoer als een beproeving van haar keuze. De Heer had immers de liefde in haar hart uitgestort. Een oprechte keuze in haar hart gewerkt voor de Heer en zijn dienst. En let er dan maar eens op, als dat gebeurt in je leven, dan plaatst de Heer in zijn voorzienigheid een moeilijkheid om die keuze te beproeven. En dat gebeurt hier ook. Hoe weet u dat, dominee? Nou, dat blijkt uit het 11e vers. Als zij dan voor het aangezicht van de Heere komt, dan zegt zij, en zij beloofde een gelofte. En zij de Heere der Heerscharen. En als ze zo God aanspreekt, dan spreekt ze God aan als de God van de voorzienigheid, die de Almachtige is en de Alomtegenwoordige is. Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, een jongen. Zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En daarin verraadt zij wat haar drijft. Je bent een vervloekte, zegt Peninna, want je bent kinderloos. Jij, kind van God, zegt de duivel. Het ging haar om de ere Gods. Waaruit blijkt dat dan in vers 11? Omdat zij één vraagt om een mannelijk zaad, om een jongetje. En twee, omdat zij belooft dat zij dat jongetje weer terug zal geven. Het is haar dus niet zozeer te doen om een kind. Echt niet. Maar het is haar te doen om de ere Gods. Ze worstelt met de gedachte, wat apostel Paulus ook zegt, dat de Heere alle dingen doet medewerken ten goede. Ook het kwade dat hij ons in dit jammerdal toeschikt, wat in zondag 9 stond. En daar was het haar om te doen. En toen dat gebed verhoord werd, toen heeft ze daarop terug mogen blikken. Dan komen we bij het gelezen schriftgedeelte, gemeente, 1 Samuel 2. Toen de Heere dat gebed zo wonderlijk ging verhoren in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid, dat zij in verwachting raakte en dat ze dat kind mocht brengen naar het huis des Heeren, om dat kind af te staan aan God. En wat is ze dat toch makkelijk mogen doen, gebeet. Dat enige jongetje. Want de Heere die had bewezen, Hanna, je bent mijn kind. Dat had de Heere bewezen in Samuel, van de Heere gebeden. En dan lees je zo kostelijk in het tweede hoofdstuk, toen bad Hanna en zeide. En als hier staat toen bad Hanna, dan betekent dat zij aanbidt God. Ze heeft het in haar hart gekregen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? De Heere staat overal boven, gemeente. Echt waar. En wat zegt ze dan? Mijn hart springt van vreugde op in de Heere. En dat is al zo'n kostelijke uiting van het geloof in de voorzienigheid Gods, gemeente. Dat ze dat heeft mogen opmerken. Hoe nou die kinderloosheid gebruikt werd om haar te oefenen in de strijden des geloofs. Om met die moeilijkheid, met eerbied gesproken, de Heere lastig te vallen. En van de Heere een schijnbare onmogelijkheid af te smeken voor het aangezicht van de Heere. En dat als een zwaard te gebruiken om de bestrijders tekeer te gaan, als een schild waarachter ze er weg kon schuilen. En dan zegt ze ook, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. In de geloofsvereniging met de Heere betekent dat. En dan zegt ze, mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Als ze hier zegt, mijn hoorn, dan is dat een beeld van kracht. Zij heeft het mogen ervaren wat de psalmdichter zegt. De Heere is mijn sterkte, mijn psalm. De Heere had het daadwerkelijk de kracht gegeven om die moeilijkheid te dragen en te verdragen en op te dragen aan de troon der genade. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Dat heeft ze voor de Heere mogen neerleggen. En dat heeft ze aan de Heere mogen overgeven. Opdat die vijanden beschaamd zouden worden door de kennelijke hulp des Heeren in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Want ik verheug mij in uw heil. Daar heb je het. Dat is een bewijs, geliefden, dat het voor haar een belangrijk moment was in haar leven. Dat is het verschil tussen degene die leven uit de algemene voorzienigheid Gods, wat ook onze roeping is, waar we ook acht op mogen geven, maar waar we onze bekering niet van moeten maken. En het leven uit de bijzondere voorzienigheid Gods. Dat wij dat dan gaan zien als een bewijs dat God zaligmakend in mijn leven gekomen is. Dat staat dan in het verband daarmee. Dat kan een hele aanvechting zijn, hoor. In de oefeningen des geloofs. Omdat de eer Gods daarmee gemoeid is. Dat als dat dan niet gebeurt, dat alles dan aan het wankelen gaat. En dat bedoelt de duivel dan daar ook mee. Te bereiken dat je gezift wordt als tarwe om uit die zeef geslingerd te worden. En dat alles ter discussie gaat staan. En dat hij je plaagt met de gedachte, gij hebt geen heil bij God. Maar dat God dan in zo'n vastgelopen weg de weg toch baant. Door de onmogelijkheid heen. En het voor je opneemt. Zodat je je mag verheugen. In Gods heil. En wat werkt dat uit, gemeente? In vers 2 kun je dat lezen. Dat werkt altijd uit dat je weer opnieuw en bij verdieping oog gaat krijgen voor de eigenschappen Gods. Want dan zegt Anna, er is niemand heilig gelijk de Heere. En dat woord heilig, dat betekent hier uniek. Wonderlijk. Wonderlijk in zijn wegen, gelijk de Heere. Daarom loop niet vast met je onmogelijkheid op een menselijke wijze. Een onmogelijkheid gebruikt de Heere juist om zich te openbaren in zijn macht en in zijn heerlijkheid. Leg die onmogelijkheid voor de Heere neer. Daag als het ware de Heere uit. Zodat je mag ervaren wat Hanna hier zegt. Want er is niemand dan gij. Er is geen rotssteen gelijk onze God. En wat is dat een kostelijk beeld in de weg van de stormen die over haar heen zijn gegaan. Dat ze toch God heeft mogen zien als een rotssteen waar ze zich aan vast kon klampen. Wonderlijk en betrouwbaar. Vooral dat beeld van de rotssteen, dat hij betrouwbaar is. En dan in vers 3, maak het niet te veel dat gij hoog, hoog zou spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. En wie bedoelt ze daarmee? Dat bedoelt ze de vijanden mee. Die grote woorden spraken tegen haar. En wat is het dan genade als je mag zwijgen? Terwijl die woorden misschien als pijlen naar binnen kwamen. Als scherpe zwaarden voor je waren. Maar dat je dan toch mocht zwijgen. Maar dat wil niet zeggen dat je je hart dan niet uitstorten mag voor de Heer. Zodat je die woorden voor Hem mag neerleggen. Dat je het gewoon mag zeggen, Heere, ze zeggen dit van me. En ze zeggen dat van me. En Heere, het is allemaal lastig, het is echt niet waar. Heere, neem het toch eens voor me op. Heere, wilt u dat toch eens doorbreken? U bent toch de Almachtige, u bent toch de Alomtegenwoordige. Want de Heere is een God der wetenschappen. Kostelijke belijdenis. Als het gaat om de voorzienigheid Gods. Dat woord is zo prachtig gemeente. Dat woord dat betekent dat een kind van God mag zeggen, Heere, u weet alle dingen. We hoeven God niet te informeren in ons gebed hoor. Echt niet. We kunnen volstaan door te zeggen, Heere, u weet hoe het ervoor staat. En zijn daden zijn recht gedaan. Als ze daarop terugblikt, dan zegt ze, ach Heere, het was een hele moeilijke weg. Maar uw weg was in het heiligdom. Uw weg is recht gedaan. Hebben we daarop leren letten, geliefde gemeente, op zijn voorzienigheid. Niet in het algemeen, maar ook als het gaat om de leiding des Heren in het leven des geloofs. Kind des Heren in ons midden, dat je daarin geoefend mag worden. Hoe vast het ook staat, de zaligheid. Ondanks de moeilijke, soms duistere wegen die de Heren er met de zijnen ophoudt. Maar als de Heren dat doet, dan oefent Hij zijn volk om uit de hand Gods te leven. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Leven uit Gods voorzienigheid. En dan gaat onze Heidelberger Catechismus in vraag en antwoord 28 laten zien welke geloofsoefening de Heilige Geest in het hart van de ware gelovigen werkt. Wanneer zij Gods voorzienigheid in hun leven mogen opmerken en mogen belijden. Prachtige omschrijving als er staat dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen enzovoort. Ik wil dat stapje voor stapje met u lezen. Want als je dit leest, dan is dat niet een soort fatalisme. De noodlotgedachte van, nou ja, ach ja, dat overkomt mij nou eenmaal. En meer niet. Dat is absoluut niet bijbels om dat op die manier te zeggen. Onze catechismus die spreekt hier over het steunen op God. In de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. En dan begint de catechismus zo bij de praktijk. Omdat wij mensen juist door tegenspoed wakker geschud worden en vaak opmerkzaam gemaakt worden op Gods hand in ons leven, begint de catechismus met de tegenspoed, dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn. Niemand zit er te wachten op tegenspoed. Ik heb dat zelf ook altijd als ik bijvoorbeeld dat versje zing. Ik lag en sliep gerust, van zeer en trouw bewust, totdat ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. daar stop ik. In het leed dat mij genaakt. Ja. Dus er komt wat op af. Dat willen wij mensen niet. Echt waar niet. Ik weet nog goed, ik vertelde het net in de consistorie ook. Toen ik dat hartstilstand had gehad in Werkendam. Toen na 6 weken, de cardioloog had gezegd, je mag 6 weken niet werken. Toen ging ik weer naar de kerk. En ik zat achter een kind van God. En ik boog mij voorover. En ik zei tegen haar, wat denkt u, zal het nog goed komen? En ze keerde zich om en ze zei, voor 100% dominee en met winst. Maar ja, ze zei er wat achteraan. Ze zei, maar dominee, u wil ook uw pad uitgestippeld krijgen. En dan nog wel bedekt met rozen. En zo is het toch. En daarom als hier staat in tegenspoed geduldig. Ja, dan is dat voor het vlees niet aangenaam, maar voor het geestelijke leven zo profijtelijk. Jacobus die zegt dat je zelfs vreugde moet hebben als je in veel beprovingen geleid wordt. Nou, er zit ook niemand op te wachten hoor, ook niet een kind van God. Maar dan zegt Jacobus wel waarom. Hij zegt omdat de beproeving lijdzaamheid werkt. Daar heb je dat woord geduldig. Lijdzaamheid. Onderworpen aan Gods weg. Stil worden in het hart. Achter de Heere aan te mogen komen door zijn genade. En als je dan dat combineert met Romeinen 5 vers 4. Daar staat dan en de lijdzaamheid werkt bevinding. En de bevinding werkt hoop. En dat zijn hele aangename weldaden in een weg van tegenspoed. Als de Heere daarin meekomt en hij geeft lijdzaamheid en geeft stilte in het hart, dan zal hij daarbij de bevinding geven. Er staat een woord wat je kunt vertalen met de beproefde waarheid. Wat is dat? Dat is net als een heerlijke vrucht die je ziet en dat je die gaat proeven. De smaak ervan. En wat is dat in het geestelijke leven? Dat is de belofte. Als de Heere in de tegenspoed een belofte gaat geven. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat je die mag opeten. Door het geloof. En wat is dat dan, dominee, dat opeten van de belofte? Dat is dat je dat proefondervindelijk mag ervaren dat dat waar is. Terwijl je je weg mag gaan achter de Heere aan. Dat de Heere ondersteunt. En die bevinding die werkt hoop. En dat is niet alleen de hoop op het eeuwige leven. Dat is niet alleen de levende hoop dat de Heere zaligmakend in je leven gekomen is. Maar dat is ook de hoop in die concrete nood. Dat de Heere uitkomst zal geven in die concrete nood. Want de Heere weet ook wel wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat een mens dat ook niet zo lang kan uithouden. En dat leert de praktijk ook. Dat de Heere na een korte tijd van beproeving toch weer adem geeft na zoveel bange tegenspoed. Of dat hij zijn kind opneemt in zijn heerlijkheid. Dat hij tegen zijn kind zegt, en nu is het genoeg. En nu haal ik je thuis. Kijk, en dat is de oefening. Als het gaat om het leven uit de voorzienige vaderlijke hand Gods in tegenspoed. Dat heeft Hanna in haar lofzang ook mogen vertolken. Wij lezen dat bijvoorbeeld in vers 8. Daar staat, hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek. om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven. En waarom dan? Omdat Gods eer daarmee bedoeld, gemoeid is. Als de vijanden roepen, hij heeft geen heil bij God. Hij gaat eraan ten onder. En let nu eens op. En dan zal blijken wat voor iemand dat is. Dan zal de Heere toch aan zijn naam denken. En dat mag hier ook Hanna zeggen. Hij verheft de geringe uit het stof. Want zo werd zij aangetekend als een geringe. Hij verhoogt de nooddruftige. Hij doet hen zitten bij de vorsten. Op de stoel der ere. En dan moeten de vijanden zwijgen hoor. Als ze zien hoe de Heere Job verhoogt uit het stof. En Job herstelt in zijn positie. En veel meer maakt dan hij ooit geweest was. Zo is de Heere gemeente in een weg van tegenspoed door zijn voorzienigheid. En beschikt alle middelen. Tweede aspect, dat is in voorspoed dankbaar. Dat is ook een kunst hoor. Een heilige kunst. Om dan te letten op de voorspoed die de Heere geeft. Soms zijn Gods kinderen een beetje bang van voorspoed. En dan zeggen ze, wat zal daarop volgen? Het gaat zo goed met me. Ik ben gezond, ik heb prachtig werk, ik heb gezonde kinderen, ik heb een lieve vrouw. Ja, en als ik dan let op andere kinderen van God, hoe diep zij er soms door moeten, dan moet ik altijd denken aan die vriend van mij, ik heb het wel eens meer verteld in uw midden, die ook echt een voorbeeldgezin had, werkendam. En dat er op een goede dag, na pakweg 20 jaar huwelijksleven en een prachtig gezin, een ontzaggelijk groot kruis werd binnengedragen. Kon echt niet in het huis bij wijze van spreken, zo groot. Zo groot. Dat zette hun hele leven natuurlijk op zijn kop. Dus, kijk, als een mens voorspoed heeft, dan is dat inderdaad de goedheid Gods. Want het hoeft niet altijd per se zo te zijn dat Gods kinderen met tegenspoed op hun weg geoefend worden. Want om in voorspoed dankbaar te zijn, is net zoveel geloof voor nodig als in tegenspoed geduldig. Want u kent toch wel dat Bijbelse woord voor dankbaar. Dat is het woord eucharista. Eucharistia. Daar zit het woord charis in. Dat is het woord genade. Echte dankbaarheid groeit niet op de akker van ons hart. Echte dankbaarheid, gemeente, dat is genade. Echte dankbaarheid, dat brengt altijd bij de lijdende Christus. De apostel Paulus die zegt ook, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Echte dankbaarheid doet uitroepen met apostel Paulus, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Echte dankbaarheid zal net doen als die vader die op een goede dag tegen zijn kinderen zei, jongens en meisjes, kom eens even aan tafel zitten, kinderen, kijk eens wat je vader allemaal heeft. En dan ging het allemaal opzommen. Maar de grootste gave, zegt hij, is in de hemel. Dat is zijn zoon. Kijk, en dat is in voorspoed dankbaar. Dat is dat je niet door die voorspoed in beslag wordt genomen. Dat je tijdens die voorspoed je toch gedragen kunt als wat Paulus zegt, bezittende en nochtans niet bezittende. Dat je toch door genade daar niet aan vastzit. En dat je dat ook weer uit handen kunt geven. Net als Job. Zal ik het goede alleen ontvangen van de Heer en het kwade niet? En dat Job zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen. Als die ene gave me maar niet ontnomen wordt. Dat is de oefening ook in voorspoed. Dat is de ware rijkdom. En is dat niet een veel zwaardere oefening? Als je zo met je zaak om kunt gaan en zo met je geld om kunt gaan en met je huis en met je kinderen en met je vrouw, dat een ander aan je kan merken van, maar dat is niet zijn rijkdom. Zijn rijkdom ligt elders. Dat kun je merken aan iemand, gemeente. De gedachte van de vanzelfsprekendheid, dat is de doodsteek voor de waarachtige dankbaarheid, las ik ergens. En dat is zo. De dingen zijn niet vanzelfsprekend. En Hanna had daar ook iets van. We kunnen dat lezen in vers 5 in haar lofzang. Daar staat, die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer. Dus ze keert de rollen om. Die zat hadden, die genoeg hadden, die moeten zich nu verhuren om brood. Denk aan de verloren zoon. Hij ging met een zak met geld weg. En nou moet hij zich verhuren om de varkens te hoeden. Maar die hongerig waren, die zijn het niet meer. Want de Heere heeft hen verrijkt. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard. En die vele kinderen had, krachteloos is geworden. Ze draait het om. Ze heeft het gezien. Peninna met al haar kinderen, wat is ze toch arm. En wat ben ik toch rijk. Eerst met mijn kinderloosheid. En toen met mijn kleine Samuel. Omdat die kleine Samuel voor haar een onderpand was. Dat zij rijk was in God. Voelt u? In voorspoed dankbaar. Ja, we hebben het samen gezongen met Psalm 77, vers 6. Dat God verandering zal geven. En dat is echt zo. Dan mag een kind des Heren op hoop. En dan het derde. Ook in het antwoord van onze catechismus, dat dit ook perspectief geeft voor de toekomst. Want er staat immers, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben. Dat betekent een kinderlijk vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dat geeft dus perspectief voor de toekomst. En ook Hanna heeft daar iets van mogen beleven. We kunnen dat lezen in vers 9 van haar lied. Daar staat, hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want de man vermag niet door kracht. Dan geeft ze ook weer het onderscheid aan tussen de gunstgenoten en de goddelozen. En dan gelooft zij ook dat de Heere de voeten zijner gunstgenoten zal bewaren. Psalm 121. Hij zal uw ziel bewaren. Hij zal uw voeten bewaren. Van wie? Van zijn gunstgenoten. Dat is ook zo'n prachtig woord. Als je ermee worstelt en bekommerd bent, dat je zegt, ja, is er bij mij niet allemaal algemene voorzienigheid? Hoe kan ik nou weten of het, o bijzondere voorzienigheid Gods is in mijn leven? Ik vind dat soms zo moeilijk te onderscheiden, dominee. Beste onderscheid is dat je met je zonde schuld van doen hebt gekregen voor het aangezicht van God. Maar dan kun je toch weer zo aangevochten en bestreden worden. Dan moet je eens aan dit woord denken. Aan dat woord gunstgenoot. Dat is toch wel zo'n kostelijk woord. Want dat is een woord dat zegt mij dit. Dat God niets aanmerkt in u en in mij. Dat God mij niet zo'n aardige man vindt of zo'n meegaande vrouw. Want dat is niet zo. Maar dat hij zijn gunst verleent. Uit vrije genade. Vanuit zijn eeuwig welbehagen. Waarom doet u zo met mij, o Heere? Omdat ik u lief heb. Met een eeuwige liefde. Omdat u een gunstgenoot bent. Omdat ik u opgenomen heb in dat genadeverbond. En waarom dan, Heer? Omdat ik dat wil. Vanuit die eeuwige barmhartigheid Gods. Ja, maar er is niets in mij dat naar u vraagt, dat naar u zoekt, dat weet ik wel. Daar wacht ik dan ook niet op. En dat zal ook nooit komen. En dat leer je juist ook in die wegen. Wie je blijft in jezelf, dat is een verdieping in het geestelijke leven. Dat hoort ook bij de voorbereiding op het heilig avondmaal hoor. Dat die zaken waar ik vanochtend wat aangestipt heb, steeds meer en meer verdiept gaan worden in het geestelijke leven. Ook je eigen zondigheid voor het aangezicht van de Heere. En dat het je een hoe langer hoe meer een groot wonder gaat worden. Dat de Heere zulke bemoeienissen met je houdt. En dat hij vooral laat zien. Dat je, en dat zeg ik in alle voorzichtigheid, want dat sluit natuurlijk mijn verantwoordelijkheid niet uit. Dat je jezelf zelfs er niet uit kunt zondigen. Want dat weten Gods kinderen ook wel, dat ze net als Asaf soms ook de vuisten wel eens ballen naar de hemel. En opstandig zijn, want de zaden van opstand leven in ons aller hart, maar ook na ontvangen genade kunnen ze zo opspelen. Zegt hier onze catechismus. De catechismus zegt hier: de voorzienigheid Gods wordt ingeschakeld in de volharding der heiligen. Dat zeg ik nog een keer. De voorzienigheid Gods wordt ingeschakeld in de volharding der heiligen. Als een kind van God in de weg van zo'n voorzienigheid zo geplaagd wordt, dat zal Hanna ook wel een keertje gehad hebben. Dat ze moet zeggen, hoe lang hou ik dit nog vol, hoe lang hou ik dit nog uit. En straks dan breek ik los hier aan tafel. En Heere, help me toch, want soms dan kunnen de vloeken wel eens oprijzen tot achter je lippen. Dan is het een wonder dat het er niet uitkomt wat er van binnenin zit. Ja, ik heb het hier over Gods volk hoor. Maar dat toch de voorzienigheid Gods ingeschakeld wordt om dat wonder te beleven. De Heere zal het voor mij voleinden. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Daarom citeert hier onze catechismus ook Romeinen 8, vers 38 en 39. Niets zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wat was David toch op zijn plek? Toen Joab zei, zal ik hem doden? Nou ben ik even zijn naam kwijt, maar die knecht van Saul, met een S begint het, ik ben even zijn naam kwijt. Maar dat David zei, nee, laat hem maar gaan, Shimei geloof ik. Laat hem maar gaan, want misschien heeft God hem wel gestuurd en gezegd, ga jij eens naar David en vloek David. Nou, dan ben je echt op een hele beste plek, als je daar je aan mag onderwerpen. Hoe zwaar de aanvechting ook is, hoe zwaar de slingeringen ook zijn, hoe sterk soms het instrument in de hand van de duivel ook is, hoe slim soms het instrument ook in de hand van de duivel is. Maar hij zal het niet voor elkaar krijgen om je uit dat liefdehart van God de Vader te krijgen. Uit dat middelaarshart van God de Zoon te krijgen. Daar zorgt God de Heilige Geest voor. Dat dat geloof niet zal bezwijken, maar dat het uiteindelijk zal overwinnen. En als je dan terugblikt op je leven, en je mag dan letten op Gods voorzienigheid, dan eindig je in de ere Gods. Amen. Aanbiddelijk zijn uw wegen. Niemand spreekt ook uw hoogheid tegen. Wij zijn kleine, nietige mensenkinderen. Alle volken in uw ogen zijn als een druppel aan de emmer, als een stofje aan de weegschaal. Gij formeert een ieders hart. En uw oog is in het bijzonder op degene die u vrezen. En wij smeken het u. Zou u ons allen willen aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zou u uit genade uw goddelijke voorzienigheid in willen schakelen tot onze bekering en tot oefening van het geestelijke leven, tot roem en eer uws naams en tot zaligheid van onze zielen. Hartelijk dank voor uw goedheid. En vergeeft u onze zonden die ons hebben aangekleefd in het bloed van Christus. Amen. En dan zingen wij 138 vers 4. Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
Hier is ook helemaal.